Hoi, superleuk dat jij luistert naar deze editie van Femine in de Collegebanken. In elk college snijdt een inspirerend rolmodel onderwerpen aan die relevant zijn voor elke jonge vrouw vol ambitie. En natuurlijk ook voor nieuwsgierige mannen. Wij kijken er naar uit je online te ontmoeten. Veel luisterplezier!
Nou, uiteindelijk de vorm die het heeft gevonden is dat, dat mijn moeder en ik op het toneel stonden. Wit vlak, allemaal tapijten, iedereen op de grond. Alsof je in een huiskamer komt, schoenen uit, slippers aan die je dan van ons kreeg. Of gewoon je blote voeten of whatever. Allemaal half liggend, half zittend. En aan de ene kant van de zaal, op het tapijt, zat mijn moeder op haar stoel. En aan de andere kant stond ik. En voor ons was die ruimte, waar iedereen dus in zat, als een soort getuige, was de heilige plek. De vrije plek om totaal eerlijk aan de hand van onze gezamenlijke geschiedenis, van mijn moeder en mij. Dus dat zullen jullie misschien zelf ook hebben. Je maakt van alles mee met je ouders. Of vooral onze moeders zijn heel belangrijk. Weet je wel, ze vond dat ik hetzelfde moest zijn. Ze vond mijn maagdelijkheid belangrijk. Ik moest het liefst trouwen met iemand wat ze wilde. En ik moest dus dat leven leiden. En het liefst niet weggaan uit Hengelo, waar ik ben geboren en getogen. En niet studeren. En gewoon dichtbij blijven. En al haar angsten niet aanraken. Dus mijn moeder was heel bang dat in Nederland en zo meteen drijft ze weg. Al die dingen. En dat had natuurlijk in het echte leven, vanaf dat ik jong was, had dat allemaal, dat was nogal heftig. Want voor mij was dat heftig. Ik heb haar heel dominant ervaren. En tegelijkertijd, terwijl het over onze persoonlijke leven ging, had ik aan de hand van de dingen die ook in de cultuur waar ik vandaan kom, de traditie waar ik vandaan kom, en dan in dit geval de wijcultuur, dus de Turkse cultuur, Marokkaanse cultuur, Afrikaanse culturen, maar ook de Mediterrane culturen, zijn meer een wijcultuur. Je leeft echt in een familievorm, gesloten systeem, terwijl wij in Nederland zijn gewend, wij leven hier in een ik-cultuur. En dat traditionele deel, daarvan had ik besloten, waar wil ik het over hebben? Ik wil het hebben over seksualiteit, daar hoort ook homoseksualiteit bij, daar hoort ook maagdelijkheid, vrouw, man. Ik wilde het hebben over geloof, wat dat inhoudt, maar ook het recht op geen geloof en hoe dan samen te zijn en wat dat inhoudt. De gemeenschap, mag ik mezelf zijn en moet ik dan daarna mijn plek opgeven of kan ik mijn geboorteplek opeisen, want ik ben daar geboren, dus het is ook voor mij. Al die dingen en al die onderwerpen gingen we aan en dan in een vraaggesprek. En mijn moeder had helemaal carte blanche, want zij is natuurlijk geen acteur. Maar we hadden wel een vast script. Gek genoeg. Hè? Het gesprek hadden we aan de hand van interviews en ook mijn dingen dus, die onderwerpen. Ik bracht dat telkens in en mijn moeder had carte blanche. En dan merkte ik bijvoorbeeld één keer in de drie maanden, ook al heb je elke dag hetzelfde gesprek. Één keer in de drie maanden begon ze bijvoorbeeld dieper in te dalen, kwam ze ergens op. En dan lette ik op of dat een paar avonden terugkwam. En als dat dan terugkwam, dan schreef ik het er weer in. Dus mijn moeder was helemaal vrij en ik hield de structuur in de gaten. En het mooie was dat, daar had ik niet per se over nagedacht, maar dat weet ik als maker en als schrijver en als mens, zeg maar, dat hoe persoonlijker je bent, hoe universeler het is. En dat was het ook zo. Dat was het ook. Dus we hadden aan het eind dan dat het publiek, dit is dus een cultuur. Nu begrijp ik het, hoe dit werkt. Waarom mensen soms niet afscheid kunnen nemen. Of waarom ik denk, doe toch gewoon. Maar dat niet kan of moeilijk is, wat het kost. In mijn geval werd ik gedwongen door mezelf. Dat was heel pijnlijk. Want nu gaandeweg, ik ben nu 51 en wat ik eigenlijk heb geleerd in mijn leven is verantwoordelijkheid nemen en staan voor wat ik wil. Dat heeft heel lang geduurd, want toen ik 18 was, nou, dat uithuwelijken was het eigenlijk, maar dat ging zo liefdevol, dat ging zo gezellig, dat ging zo, weet je, want mijn ouders zijn geen monsters en ze hadden vrienden en die hadden één kind, dat was een zoon, die was ook heel leuk. Dat had ik, nou ja, van kleins af aan kende ik hem en tot onze 14, 15 speelden we samen en daarna was het dan minder gepast, dus dan zag ik hem niet. En toen waren we 18, 19, waren even oud. En die ouders, die hadden zoiets van, leuk, gezellig die twee. En mijn moeder die zei ook van, ja, jij was al recalcitrant. En ik dacht, die mensen zijn modern, want zijn moeder had geen hoofddoek om. Mijn moeder heeft dat wel. En mijn moeder dacht, te gek, die mensen houden van haar, kennen haar al vanaf kleins af aan. Zeg, hoeft niet te competen met een andere schoonzus of zo. Die hebben maar één kind, zullen haar op handen dragen. Ze zijn modern, dus ze zullen haar niet dwingen om hoofddoek of whatever. Die gaat een luizenleventje krijgen. Die mensen zijn leuk, die jongen is leuk. Te gek. Dus mijn moeder was iets te voortvarend. En toen kwam ze me vragen van... ja, en je tante, ik ben haar naam zelfs vergeten. Zo diep heb ik dat weggedrukt. Je tante, zus en zo, die kwam naar me toe en die zei wat leuk en wat vind je... Ik was 18, dus totaal geen idee van trouwen, weet je. Maar mijn moeder was zo blij en ze zei, nou, denk er maar over na. Ik dacht, nou, oké, denk ik erover na. Nou, niet dus natuurlijk. En een week later kwam mijn moeder weer. En die vroeg niet, is het nou een ja of nee? Die deelde weer mee van, ze komen binnenkort om je hand vragen. Nou, in de wijkcultuur, waar je... voor de vorm, als ritueel, is ook een heel mooi ritueel, om de hand te dragen. Maar als mensen dat zeggen, dan is het al een done deal. En even voor jullie begrip, ook leuk om te weten, zodat mocht je nu zelf bijvoorbeeld in een situatie zitten met jezelf, dat je denkt, oh, maar ik durf niks, of hoe ga ik dat doen, of dat vind ik best moeilijk om voor mezelf op te komen, whatever. Ik was als 18-jarige niet... ik was zo, hoe zeg je dat, slapend. Dat het niet zo was van, oh, iemand doet mij iets aan en ik durf niet assertief te zijn. Ik had niet eens door dat het erg was. Snap je? Zo dormant was ik. Zo niet aanwezig. Zo gewend van, oké, ik... Weet je, alles is oké. Dus toen dat gebeurde en ik dacht eerst, nou ja, oké, weet je wat, misschien kan ik verliefd op hem worden. Want ik wilde mijn ouders geen pijn doen. Daarna, toen ik hem zag, dacht ik, nou, misschien kunnen we wel vrienden worden. Weet je, want ik dacht, dat verliefd, dat zit er niet in. En toen was het helemaal zoiets van, oh god, als ze nu uit elkaar gaan, dan gaat iedereen zeggen, ja, maar Nasmia heeft van alles gedaan met die jongen, weet je wel, zo. Allemaal, nou... Niet van, stel, jij kan niet verliefd op mij worden of ik niet op jou. Dan stel ik voor dat we eerlijk zijn tegen elkaar en ik zal niet, ik ben niet de moeilijkste. Dan laat ik je gewoon gaan, weet je. Maar ik durfde niet. Ik durfde niet tegen hem te zeggen. Het antwoord ligt altijd beseffen wie jij bent en wie zij zijn en de plek innemen. In dit geval, je ouders kunnen wel van alles willen, maar ze hebben niet het recht om hun leven via jou te leven. En wat zij horen te doen, is er zijn voor jou en je steunen in je keuze. En als zij dat vergeten, dan moet jij als kind je plek innemen en tot ze praten, tegen ze praten als het kind. En eigenlijk van hen nog een keer erop wijzen van dit is wat ik van jullie verwacht. Dit is wat jullie horen te doen. En dit trouwens ga ik sowieso doen. De keuze is aan jou. Je komt of mee of je gaat door met wat je doet. Maar ik kies hiervoor. Als je recept wil voor ongeluk. Probeer iedereen maar aardig. Probeer maar de leukste en de aardigste, liefste. Nee. daar ga je kapot aan. Daar ga je echt kapot aan. Nee. Je moet... Nou, ik zal heel vaak zeggen je moet, maar je snapt, jullie hoeven niet, je moet niks. Je kan dingen. De winst is altijd te halen op die plek waarop telkens moet je je voornemen. Ik ben bereid alles te verliezen en ik ben nieuwsgierig. Ik ben bereid alles te verliezen. Ik ben bereid alles te verliezen. Want dat bouw je zo weer op. Alles wat weggaat, omdat jij jezelf bent, hoorde sowieso al niet in je leven. Nee, de strijd met mijn familie, nee, dat was niet vermoeiend. Wat vermoeiend was, was ik zelf. Oh my god. Angsten. Bang voor het leven. Bang voor andere mensen. Bang. En zoveel angsten. Zoveel shizzle. Weet je? Zo vaak dat ik dacht... Ugh, is het nou nog niet klaar? Ik heb toch aan mezelf gewerkt. Weet je? Dat je op een gegeven moment denkt... Jezus, waarom ben ik zo gevoelig? Waarom ben ik zo dat? En daarin ben ik heel blij dat ik mezelf nooit heb opgegeven. Ik wist, het was duidelijk, ik moet weg. Ik moet de wereld in. Maar ik wist ook, ik ben super verlegen. Dit kan niet. Dus ik moet, toen heb ik besloten, ik moet fake it until you make it. Dus ik dacht, ik moet er zelfverzekerd uitzien. Dus ik moet anders gaan staan. Ik moet anders kijken. Ik moet dat gaan doen. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb dat geoefend voor de spiegel. En ik wist al vrij snel, daar zijn legio trucjes voor. Je moet maar zien, stel jij bent een pleaserig iemand. Als je alfa wil overkomen, minder lachen, mensen minder bevestigen... er zijn legio trucjes voor. En het gaat niet om de trucjes. Hè? Ik bedoel, want je moet het... Tenminste, ik heb het nooit gebruikt om anderen lager te maken. Ik heb het alleen maar gebruikt om uit te stralen. Ik heb ontzettend veel zelfvertrouwen en mij kan niks gebeuren. Vooral wij als vrouwen. Ik wil niet man, vrouw, bla, bla, maar vooral vrouwen... Als het een witte man is, wordt hij dubbel zo hard en snel geloofd en als feit aangenomen dan vrouwen. Wij komen uit generaties en die nemen we mee. Wij hebben nog niet eens zo lang stemrecht. Ik kom uit generaties vrouwen. In mijn DNA zitten vrouwen in de Ottomaanse tijdperk. Als ze gingen tellen hoeveel mensen er waren, de bevolking, werden de mannen geteld en de dieren. Niet de vrouwen, weet je. En daar weer voor, voordat de religie zijn intrede deed, stam ik, hè, dat zit ook ergens in mij, kwamen vrouwen, dat waren strijders. Dus wij moeten dingen veroveren. Maar dan kwam ik erachter bijvoorbeeld dat ik op een bepaald onderwerp, dat ik toch had zitten pleasen. Dat ik toch in het kooitje, wat ik heel benauwend vond, van de allochtoon... Die het wel even gaat uitleggen. Of weet ik veel wat. Dat ligt natuurlijk nu al 12 jaar geleden, 15 jaar geleden achter me. Maar ja, en dat is bijna een soort krachtveld. Bijna een soort overweldigend beeld wat op je wordt geplakt. Waar je als je niet moedig genoeg bent, niet wakker genoeg bent, toch je naar gaat vormen. En dat is ook niet erg als je daar maar achter komt en denkt, wow, oké. Dus in het begin zul je misschien hard moeten werken aan neerzetten wie jij bent. Waar jij voor staat. Helemaal als dat nog niet bestaat. Zoek iemand die je ongelooflijk waardeert en waar je tegenop kijkt. Waarvan je denkt, die zo zou ik willen zijn. Of waarvan je voelt, van jou kan ik en wil ik heel veel leren. En doe niet, zoek iemand, de CEO van weet ik veel, gewoon hoogste van het hoogste. Niet verlegen zijn, ook al ben je super verlegen. Schrijf die persoon aan, stalk diegene, ga ergens naartoe waar diegene is. Zeg gewoon, ik wil leren van jou. En ik had een innerlijke raad van adviesgevers. En daar zaten heel veel mensen bij. Sommigen waren al dood. Nou, Jezus zat erin, Oprah Winfrey, weet je wel, Obama. En dan had ik mijn counsel. En dan zei ik, jongens, en mannen, vrouwen, wat vinden jullie? Weet je wel? En die gaven dan advies. Dat is een hele belangrijke. Belangrijk is ook coaching. Geef jezelf coaching cadeau. Ga in therapie als je merkt, oké, er zijn bepaalde dingen waar ik, wat ik al zie, neigingen. En dat wil ik, dat gaat mij, daarin ga ik mezelf tekort doen. Dus, en dat is mijn taak om dat op te ruimen. Dus dat ga ik doen, ik ga dat aan. Want hoe vrijer jij bent, hoe vrijer jij lekker in dat veld kan functioneren. Ken uzelf, dat is heel belangrijk. Want als jij jezelf heel goed kent, kan niemand tegen je zeggen, heb je geen geheimen voor jezelf? Dus niemand kan tegen je zeggen, ja, maar jij zeg je, ja, dat klopt. Dat kan ik ook niet zo goed. Of daar ben ik ook minder goed in. En dus als jij jezelf kent, kan je ook binnen een organisatie, als je leiding moet geven, kan je zo fijn iedereen om je heen zetten. Je kan zeggen, oké, dit kan ik niet. Dat kan jij heel goed. Dit vind ik leuk. Dit ga ik sowieso doen. Snap je? Hoe goed jij met jezelf om kan gaan. Jezelf bevriend kan zijn met jezelf. Jezelf vergeeft. Jezelf, weet hoe jezelf kan troosten. Weet wat je nodig hebt. Hoe goed jij in de wereld voor ons allemaal. Hoe goed jij voor ons aan het werk kan. Zeg maar. En hoeveel wij allemaal hebben aan jou als mens. Aan jouw talenten. Aan jou wat jij te geven hebt. Echt waar, vrouwen. Jullie mogen er 99,9% van uitgaan dat alles wat je meemaakt, heeft met jou te maken. Niet vanuit schuld, maar als ik iemand tegenkom die telkens over mijn grenzen heen gaat, dan is dat hoe ik mijzelf behandel. Als iemand mij niet hoort, dan is dat hoe ik mijzelf behandel. Daarom is het van cruciaal belang dat je alles wat je doet, ten eerste voor jezelf doet. Als je echt... En hoe doe je dat? Sorry, hier ben ik zo passionate over. Hoe doe je dat bij jezelf zijn? Hoe doe je dingen voor jezelf? Ik hou een ego-dagboek bij. Ik doe elke dag, ga ik zitten en mijn ego mag totaal los. Op alles en iedereen. Ja, verdomme, en dat mijn vriendje ook, dat wordt ook helemaal niks. En hij is een sukkel, bla bla. Mijn moeder ook, bitch. En dan, gewoon helemaal vrij. Maar al vrij snel zul je zien, er zijn bepaalde terugkerende thema's. Je leert jezelf kennen en ego is lief. Ego heeft maar één taak. Die probeert jou te beschermen. En luisteren naar jezelf. Inner child work, dat is een hele belangrijke. Praten met jezelf. Oké, ik ben nu gekwetst, waarom? Dat zijn allemaal dus therapie gewoon. Of op YouTube, zoveel dingen daarover. Kijk dat, educate jezelf. En als je dat helemaal hebt gedaan, dan herken je ook iedereen om je heen. En je herkent dus bij die collega, oh my god, die luistert gewoon niet naar mij. Want ik heb daar een ding op zitten. Ik heb een overtuiging. Ik ben het eigenlijk helemaal niet waard om naar geluisterd te worden. En ik durf gewoon niet te zeggen, ik wil leiding. Je moet gewoon doen wat ik wil. Oké. En daarna kan je dat namelijk loslaten, losser maken. En je zult zien, de ander verandert. Jij verandert en de rest verandert mee. Dat is een gouden regel. Ja. Alles waar je blij van wordt, dat ben jij. Alles wat goed voelt, dat ben jij. Alles, de stem in jou, die tegen jou zegt, wauw, wat goed hé, wat goed van jou. Of die tegen je zegt, oh maar dit, zo hoort het niet. Alles wat pijn doet, is niet waar. Dit klinkt heel controversieel. Maar alles wat pijn doet, is niet waar. Nou heb ik het niet over onmiddellijke pijn. Hè? Van iemand kan je pijn hebben gedaan. En dan zeg je, ja, dat vond ik vervelend. Of Iemand kan, weet je, je vriendje heeft het uitgemaakt. Tuurlijk doet dat pijn. Maar ik ben stom. Dat doet pijn. Ik ben niet goed genoeg. Dat doet pijn. Nah. Nou ja, CEO. Ach, doe Milou, doe niet. Doe maar gewoon een beetje minder. Dat doet pijn. Het is niet waar. Daarom doet het pijn. En ik wist, ik had nooit bedacht dat ik actrice wilde worden. Maar op een gegeven moment, toen ik eenmaal op het podium stond. Maar ik weet nog dat ik op het podium stond. En ik mocht ook meteen een titelrol spelen, Andromache. Ik wist niet eens hoe ik dat moest uitspreken. Ik dacht Andromache of zoiets. Nou, ik stond daar. Tijdens de Alexandrijnen door, weet je, dacht ik, oh god, ik ga nu flauw vallen. Oh god, ik ga een toeval krijgen op het podium. Oh god. Maar en tegelijkertijd dacht ik, zolang niemand mij van dit podium afsleurt, I don't give a shit of ik goed genoeg ben of niet, ik blijf. Wij zijn al zo hard naar onszelf. Jullie, weet ik zeker, één voor één. Zijn stuk voor stuk zo keihard tegen jezelf. Je vindt dat je niet genoeg sport. Je vindt dat je niet hard genoeg werkt. Je vindt dat je weet ik veel wat had moeten doen. Ja, keihard. Dus het eerste wat we moeten leren is zacht mededogen. Geef jezelf ruimte. Je bent aan het oefenen. En je bent niks verplicht. Maar dit leven is inderdaad van ons. We hebben maar één leven. Dit moment is er maar één. En why not? Rijk voor de sterren en beyond. Why not? Gewoon is het belangrijkste. De weg daar naartoe. Dat zou ik vooral willen zeggen. Maar ook laat de handen wapperen en een mild hart. Vooral naar jezelf. En ook mensen hadden het ook over anderen. Kijk, uiteindelijk. Je kan de Lamborghini kopen, je kan een CEO zijn, je kan een ton verdienen, 2 ton, miljoen per jaar, whatever. Niks is waard als jij een motherfucking bitch bent, die weet ik veel wat. En wat mij betreft gaat het leven daar niet om. Het leven gaat erom dat je je hart openstelt, dat je risico durft, dat je een warm persoon bent, dat je van mensen houdt. Dat. En als jij begripvol bent naar jezelf, als jij liefdevol bent naar jezelf, als jij je beste vriendin kunt zijn, iedereen gaat hetzelfde naar je toe zijn dan jij naar jezelf. Dat is de fucked up realiteit. Dat is hoe bijzonder het is, hoe dat werkt. Als jij mild bent naar jezelf, ga je heel veel mensen tegenkomen die jou gaan zien, die jou gaan horen, die jou tegen jou gaan zeggen, ah, ik zie wat je doet, maar kom op schat, of het komt goed. Snap je? Hoe jij jezelf behandelt, dat ga je terugkrijgen. Totaal jij. Dat. En dat is zo inspirerend, dat is zo authentiek, dat is zo waarachtig, dat is zo mooi. Ja.
Dankjewel voor het luisteren en tot het volgende college. En vergeet je niet aan te melden voor de live sessie op femine.nl/collegebanken.